Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij de Prison Show.
Met vandaag een gesprek met Simone. En Simone heeft een heel bijzonder verhaal. Wat zo bijzonder is dat we het over twee podcasts hebben verdeeld. Vandaag het eerste deel dus. En Simone is een vrouw die op enig moment zei van... ik werd een dader toen ik dacht, ik wil geen slachtoffer meer zijn. Ze heeft onder andere een vader die inmiddels overleden is. En die zei, als jij zegt dat ik je verkracht heb, dan zal het wel kloppen. En die ook nog een jaar stage heeft gelopen in een gevangenis ooit. Vandaag de dag is ze moeder van twee kinderen. Gelukkig getrouwd en werkt ze al jaren en jaren als hulpverlener.
Een bijzonder levensverhaal in twee delen met nu het eerste deel. Het verhaal van Simone.
Welkom Simone.
Ja, dankjewel.
Misschien kun je jezelf ook even voorstellen van hoe oud je bent en waar je vandaan komt.
Ja, nou, ik kom dus uit Noord-Holland en ik ben 37 jaar. Ik heb twee kinderen en ik werk dus vanaf mijn 18e eigenlijk in de hulpverlening.
Vanaf je 18e, dus je bent al een heel ervaren hulpverlener.
Ja.
Misschien kun je iets vertellen over je opgroeien. Om te beginnen maar eens in wat voor gezin je bent geboren.
Ja, ik ben opgegroeid met mijn broertje en mijn moeder. En eigenlijk wel in een leuke buurt met heel veel kinderen. En we vielen wel een beetje op, denk ik. Want ja, sowieso was mijn moeder natuurlijk alleen. Mm-hmm. En dus die moest het ook helemaal alleen doen. En
Dus je hebt nooit met je vader zelf gewoond, je biologische vader?
Nee. Okay. Nee, klopt. Nee. En mijn vader heb ik ook pas later leren kennen.
Ja, hoe oud was je toen je vader leren kennen?
11.
11 jaar?
Ja, 11 jaar.
Oké. Okay. Ja. Dus jullie woonden in die buurt en vielen jullie alleen op omdat je moeder alleen was? Of hoe ging het thuis?
Ik denk wat voor veel wel opviel is dat wij, of tenminste ik, al toch wel heel zelfstandig was. Dus al jong gingen we zelf naar school. Ik kan me ook niet echt herinneren dat mijn moeder bijvoorbeeld meeging naar schoolse uitjes of activiteiten. Of wij zorgden eigenlijk gewoon een beetje voor onszelf.
En waarom was dat?
Ja, mijn moeder was depressief. Mm-hmm. En ontwikkelde ook later straatvrees. Mm-hmm. En ging eigenlijk ook drinken. Te veel alcohol drinken.
Dus was een vrouw die behoorlijk haar handen vol ook aan zichzelf had.
Absoluut, ja.
Waardoor jullie heel zelfstandig werden.
Ja. Mijn moeder is zelf ook verslaafd geweest. Ik ben ook verslaafd geboren. Mm-hmm. En eigenlijk toen ik 6 maanden oud was, had mijn moeder zoiets van, nou, dit wil ik niet en ik wil voor mijn kind zijn, dus ik zal echt moeten stoppen met drugs. Dat heeft ze ook gedaan. En ik heb ook een tijdje bij mijn opa en oma gewoond. En mijn moeder is gaan afkicken, zoals dat heet. En dat is heel mooi dat ze dat heeft gedaan. Alleen wordt wel nogal behoorlijk onderschat wat het daarna allemaal nog doet en komt.
Ja, kun je daar iets over zeggen? Want luisteraars hebben wellicht
Zoals ik het van mijn moeder zelf dan weet. Want daar hebben wij natuurlijk ook wel veel over gesproken, is dat je op het moment dat je echt clean bent en echt van harddrugs af bent, dan heb je eerst een soort euforie. En een gevoel van oké, ik heb het hem geflikt. En daarna zak je toch een beetje in de put, want je moet heel je leven opnieuw gaan vorm geven. Mm-hmm. En toen de tijd werd er in ieder geval heel erg van uitgaan van nou, dat is het doel. En als dat is bereikt, dan wauw, dan heb je het gedaan en ben je klaar eigenlijk.
Eigenlijk begint het herstel en dan pas. Ja. Ja. Ja.
En mijn moeder heeft wel eens gezegd van nou ja, zolang als je verslaafd bent geweest, zolang moet je eigenlijk ook uittrekken voor je herstel.
Oké, okay. Ja. Dus dat is een lange tijd. Kan ik me wel iets bij voorstellen, ja.
Het klinkt heel aannemelijk, ja.
Ja. Ja. En dat was natuurlijk de tijd dat jij een klein meisje was.
Ja, ja, klopt.
En als je daar nu op terugkijkt, hoe lang heeft ze ervoor nodig gehad? Is je moeder nu hersteld?
Ja.
Beschouw je haar als hersteld?
Ja, 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 zeker. Ik denk dat vanaf dat ik 17 ben, vind ik wel dat mijn moeder hersteld is. En eigenlijk bedoel ik zelf met herstellen is dat ze echt weer deelneemt aan de maatschappij.
Ja.
En dat ze gewaardeerd wordt en gezien wordt om wie zij is. En daar ook bevestiging uithaalt en waardering uithaalt.
Dus dat is al 20 jaar.
Ja. Ja.
Dat is wel fantastisch eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja. Absoluut.
En ook wel, dat geeft wel moed.
Ja.
Dat mensen dat kunnen.
Ja.
Je vertelde dat je verslaafd geboren bent. Dus dat komt ook dat je moeder dan dronk tijdens de zwangerschap.
Nee. Mijn moeder gebruikte heroïne.
Oh,
of mijn ouders gebruikten heroïne. Ja.
Heeft dat voor jou persoonlijk nog gevolgen? Dat je extra gevoelig bent voor verslavingen of voor dingen? Of dat je misschien helemaal niet drinkt bijvoorbeeld of andere dingen niet doet?
Nou, dat is wel een goede vraag. Ik ben wel verslavingsgevoelig, want ik ben wel een roker. Verder, kijk, van drugs hou ik me natuurlijk altijd van de verre. Ik bedoel, dat... Ja, daarin heb ik genoeg gezien. Geen idee, dus of ik verslaafd... Dat trekt me ook niet. Ik heb veel te veel spannende verhaal gehoord. Ik weet niet of ik verder daar extra gevoelig voor ben. Ik weet wel... Ik denk dat als mijn ouders bijvoorbeeld dat niet hadden gedaan... Want ik ben wel heel nieuwsgierig van aard. Dus het zou kunnen zijn dat ik dan meer had geëxperimenteerd bijvoorbeeld.
Dat je in de puberteit bijvoorbeeld, of daarna, wat veel mensen doen, toch eens even kijken, wat is dat? En ja. Oh, spannend. Maar ja. Je hebt genoeg meegemaakt om te zeggen van, nou, mijn portie laat ik voorbij gaan. Ja. Dat snap ik heel goed, ja.
Ja. Heb je daar fysiek of geestelijk nog iets aan overgehouden, aan het verslaafd geboren worden? Of is dat gewoon helemaal hersteld?
Nou ja, dat weet je gewoon nooit. Want je weet niet hoe je anders zou zijn zonder dat. En nou, ik denk van, nou... Ik ben toch hartstikke goed terechtgekomen. En soms kijk ik nog wel eens naar mezelf en denk... Nou ja, 10 vingers, 10 tenen. Je hebt een goede baan. Ja, dan is dat toch wel goed gekomen.
Zeker, zeker. Ja. Dat kunnen wij ook zien, hè, Edwin? Dat
het goed, ja, zeker. Is het gewoon een krachtige vrouw naast ons. Helemaal in de studio. Dus over je jeugd. Wat is jouw... Als je terugkijkt op je jeugd, wat voor oordeel zou je erover geven? Heb jij alle kansen gehad ook die anderen hebben gekregen? Heb jij dingen gemist?
Ja, ik heb alle kansen gepakt die er te pakken vielen. Laat ik het zo zeggen. En ik denk wel dat we toen ook wel in een tijd leefden waarin er meer kansen waren. En daar bedoel ik mee, zeg maar, met studie bijvoorbeeld. Hè. En denk ik ook wel oog hebben voor mensen die op je pad komen en je daar niet voor afsluiten.
Ja, daar kan ik over meepraten, want we zijn even oud. Tenminste, je zegt net dat je 37 bent, ben ik ook. Dus ik kan daar wel in meekomen. Een beetje in de jaren 90 je puberteit gehad. Ja. Toen groeiden die bomen natuurlijk nog tot in de hemel. Qua kansen en banen, ook als je klaar was met studie. Op een gegeven moment is dat wel veranderd, maar... Ja, Frans die kijkt, want voor hem een hele andere tijd natuurlijk.
Ja, maar toen in mijn tijd, ik ben 64 en in mijn tijd groeiden de bomen ook tot in de hemel. Dus wat dat betreft is het wel heel erg vergelijkbaar. Ik denk wel dat het heel ja, wel iets over Simone zegt, dat ze al die kansen ook echt daadwerkelijk gepakt heeft.
Ja.
Dus kun je daar iets over zeggen? Over wat voor persoon je bent, wat je karakter is?
Ja. Ik denk wat voor mij heel belangrijk is ik ben heel spontaan en hartelijk. Dus ik maak veel en makkelijk contact. Waardoor, kijk, door ook bijvoorbeeld veel te communiceren, orden je ook veel. En heb je ook de kans om te reflecteren. En door mijn spontaniteit heb ik wel, zeg maar, ook hele fijne mensen op mijn pad gehad. Mm. En ik denk, voor mij is dat heel helend geweest. Omdat je dan wel je als persoon echt kan ontwikkelen en kan ontdekken van wat vind ik mooi, wat vind ik fijn, waar word ik blij van. Mm. En ik heb ook altijd wel heel erg gekeken van hoe groei ik op? Mm-hmm. En wat wil ik daarin wel en wat wil ik daarin niet? Dus mm-hmm. voor mij, zeg maar, ja, mijn moeder werkte niet, kon niet werken. En ik dacht, ja, dat gaat mij nooit gebeuren. Zeg maar, afhankelijk zijn of ik wilde voor mezelf kunnen zorgen. In ieder geval. Mm-hmm.
Dus. Toen je puberteit, hoe was die? Vanaf dat je een jaar of 12, 13 was.
Nou, die was wel, wel heftig. Omdat aan de ene kant worden natuurlijk leeftijdsgenoten belangrijker. En tegelijkertijd had ik ook veel verantwoordelijkheid thuis. Dus ik moest altijd eigenlijk zo snel mogelijk naar huis en boodschappen doen en zorgen. En aan de andere kant waren er natuurlijk jongeren die gewoon lekker naar buiten konden en konden spelen. Of nou, je speelt natuurlijk niet meer echt als je puber bent, maar die hadden die verantwoordelijkheden niet. Dus dat begon toen wel te wringen. En toen ging ik me daar ook meer zoeken en aftasten. En op de basisschool ben ik ook best wel periodes gepest. Met mijn gezin. Of dan werd ik als zwerver uitgemaakt. Of heel veel dingen. En toen ik in de eerste klas was, dacht ik, ja, dat gaat mij niet meer gebeuren, zeg maar. Ik ga zorgen dat ik positie heb en dat ik anderen krijg voordat ze mij krijgen. En dat heeft wel tot vervelende situaties geleid.
Ben je toen ook echt dader?
Ja. Ik ben op mijn 13e met justitie in aanraking gekomen voor mishandeling van andere kinderen. En eigenlijk waren wij met een groep en we trokken willekeurig gewoon kinderen van hun fiets af. En die maakten hun snoep afhandig en we deelden tik uit. En het is wel, ik ben nu 37, ik ben een volwassen en ik was toen eigenlijk nog een kind. Die aan het begin van de puberteit, zo'n nieuwe fase. Maar het is nog steeds iets waar ik niet heel, ik ben er niet trots op. Ik heb mezelf wel vergeven, maar ik schaam me er ook nog wel voor.
Mm-hmm. Het is een pijnlijke herinnering.
Ja, het is een pijnlijke herinnering, ja.
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 Ik kan me wel voorstellen, zelf heb ik in die tijd ook wel ervaringen gehad met gepest worden en dat je ziet hoe er wordt getreiterd. Ik zag de brugklas en het jaar daarna ook wel soms als het schoolplein of de school als een jungle, waarin gewoon de sterkste met de grootste bek of dat die het redden. Maar ook inderdaad als uitweerbaarheid van als ik pest, word ik zelf niet gepest. Of als ik de eerste klap uitdeel, weten ze wat ze aan mij hebben en dan pakken ze wel iemand anders. Ja. Pest is een probleem dat ook volgens mij nooit voorbij gaat. Dat speelt ook nu op middelbare scholen. Je hoort en leest er nog steeds veel over. En digitale is er natuurlijk ook nog eens bijgekomen. Ik ben zelf heel blij dat we geen social media hadden toen wij in rond 1995 in de brugklas zaten. Maar als jij nu voor een klas met brugklasleerlingen zou staan, wat zou je ze dan eigenlijk willen meegeven?
Wauw, ja, Jeempie. Ik zou ze alleen maar willen zeggen, joh, vind je eigen passie en volg je eigen spoor. En dan voegt datgene zich naar jou, zeg maar, wat belangrijk is. Als je je wil voegen naar anderen, dan raak je jezelf kwijt. En dan...
Is dat zoals het met jou gegaan is?
Ja. Ja. Ja,
of kan je daar wat meer over vertellen? Je bent toen met de politie aangekomen, ja, en dat soort dingen. En hoe is dat verder gegaan?
Ja, ik ben toen met de politie in aanraking inderdaad geweest. En ook vanaf het moment dat het... Want het stond op zo'n regio-site, werd de daad zeg maar uitgelegd. En toen ik dat las, toen schrok ik natuurlijk heel erg. En in één keer stortte dat ook helemaal zeg maar in. Mm-hmm. En heel mijn masker en alles waar ik me een beetje aan vasthield, dat stortte ineens in. En ik vond het zo afschuwelijk. En ja, ik heb mezelf ook aangegeven. Of eigenlijk, ja, mijn moeder heeft me wel aangegeven, maar ik wilde mezelf aangeven. En ik heb ook wel echt daarin de verantwoordelijkheid genomen voor zover ik dat kon. Dat als ik slachtoffers zag, ja, dat ik ze ook aanklampte en excuses aanbood. En zei dat ze aangifte konden doen. En ik vond het echt afschuwelijk. En ja, dan moet je naar de kinderrechter. En dan voel je ook wel even heel, heel klein en nietig. En de kinderrechter deed ook wel wat verhalen van kinderen en wat het met hun had gedaan. Dat kwam ook wel echt binnen, zeg maar. Dat zal ik ook nooit vergeten. Dus dan wordt nog meer de impact van wat je hebt gedaan wordt nog groter. In plaats van alleen maar dat je denkt, ik heb iets verschrikkelijks gedaan, hoor je ook wat je exact hebt veroorzaakt. En ik kan alleen maar hopen dat het die kinderen verder goed is
gegaan. Kun je daar iets over zeggen, van wat je hebt veroorzaakt?
Nou, bijvoorbeeld kinderen die niet meer door dat tunneltje durfden te fietsen. Kinderen van 14 die bij hun ouders in bed gingen slapen of die in hun bed plasten. Veel huilden. Het is echt trauma. Mm-hmm. Nu weet ik dat. Dat het echt samenhangt met trauma. Maar ja, dan, dat jij daar de veroorzaker van bent, is wel heel heftig.
Ja, zeker.
Je was dus wel iemand met empathisch vermogen. Want je vond het allemaal heel snel al heel erg. Ja. Wat was dan toch waardoor je het op het moment zelf wel kon doen dan?
Ik denk de macht van een groep. Ergens bij horen is niet degene zijn die overal buiten valt, net niet kan meekomen, net niet die dure kleren, net niet dit. Maar een soort, ja, ze kregen ook wel een beetje ontzag voor me, die groepsgenoten. Je hoorde ergens bij. Dus dat maakte dat ik me gewoon niet verplaats. En ook op het moment dat je bijvoorbeeld iemand aansprak of van zijn fiets wilde trekken, ja, dan stonden een paar stonden je aan te moedigen. Dus dan krijg je ook wel het gevoel van, oké, weet je wel, ze kijken tegen me op. En dus dan ga je heel erg op die kick, zeg maar. En dat is dan het enige wat je even voelt.
Want dan krijg je bevestiging van, kijk, oh, nu krijg ik wel waardering en ze moedigen me aan en dan hoor ik er wel bij. Ja. Ja. Dat ben je als kind of als puber heel gevoelig voor natuurlijk, om ergens bij te horen.
Ja.
Simone, toen relatief jong heb je toen echt gezegd tegen jezelf, dat wil ik nooit meer doen.
Ja.
En ook echt geprobeerd om het op allerlei manieren recht te zetten.
Ja.
Hoe is het toen verder gegaan met je? Op school en thuis?
Nou, het heeft nog wel, want ik heb toen wel mijn taakstraf uitgezeten. Ik moest 40 uur, geloof ik, in een bejaardentehuis werken. Mm-hmm. En 20 uur sociale vaardigheidstraining, iets dergelijks. Waar ik trouwens nog wel weet dat ze ook zo'n dagdeel drugs hadden. Nou, daar wist ik echt alles vanaf. daar kreeg ik wel een dik compliment voor. Complimenten zijn dus ook eigenlijk heel erg belangrijk, merk ik nu. Of dat wist ik al, maar als je dat dan terughaalt. Ik deed eigenlijk gewoon een beetje mijn dingetje. Op school, nou ja, dat ging. Ja, ik vond school nog niet echt heel interessant. En toen is het op een gegeven moment, toen ik 15 was, kreeg ik een conflict. Gewoon ruzie met andere jongeren. En toen heb ik gevochten. En tegelijkertijd, en ik weet dus niet meer helemaal in welke periode hoe dat nou precies zit. Maar ik werd ook, ik moest bij mijn vader gaan wonen, zeg maar. En mijn vader heeft mij misbruikt.
Ja, die was je vader had je nooit gekend.
Nee, ja, vanaf dat ik 11 was, kende ik mijn vader, ja.
Vanaf je 11 kende je en toen je 15 was, liep het eigenlijk thuis een beetje uit de hand.
Ja.
En toen ging je bij je vader wonen.
Ja, ja.
En toen gebeurde er dat.
Ja, ja. Hij, het stomme was, tenminste, hij was zelf ook vanaf dat ik 2, 3 was, is hij zelf afgekikt ook van de harddrugs, heroïne. En, maar mijn vader is dus wel altijd heel verslavingsgevoelig gebleven. En ik denk dat hij 10 jaar echt zonder drugs, zeg maar, is geweest. En toen ik 11 was, had hij echt een fantastische partner. Echt heb ik nog steeds ook contact mee. Mm-hmm. En het ging eigenlijk heel goed. Maar mijn vader kreeg een hernia. En toen moest hij stil liggen. En dat heeft zulke lastige dingen met hem gedaan, dat hij eigenlijk weer drugs is gaan gebruiken. En toen ging zijn partner ook bij hem weg. En dus ik wist wel dat hij af en toe eens wat gebruikte. Maar hoe en wat, dat was niet helemaal helder. En ja, ik werd daar eigenlijk gewoon, ik moest gewoon maar bij mijn vader gewoon. Daar kwam het een beetje op neer. En mijn vader is een beetje, ik denk een soort Herman Brood. Ik denk dat je daar mee wel kan vergelijken. En ik voelde me eigenlijk heel fijn bij mijn vader. En want hij zag mij echt als mens. Mm-hmm. En ik kon echt alles tegen hem zeggen en bespreken. En ik telde echt mee. En hij wilde me ook wel bepaalde lessen meegeven. Zoals bijvoorbeeld leren bedelen. Mm-hmm. Dus hij leerde me zeg maar hoe ik dan in ieder geval als het in de problemen zou komen, dat ik altijd geld kon vergaren. Achteraf denk ik, jeempje, hoezo dan? Ik begrijp het wel, want dat was zijn leven. En hij pikte ook wel dingen in de supermarkt. Daar was ik dan ook wel bij. En op een gegeven moment kreeg ik dat ook door dat hij dat deed. En maakte ik een soort van afspraak van, geef mij de sleutels maar. Nu denk ik, het is natuurlijk geen gezonde situatie voor een kind. Mm-hmm. Hoewel ik daar niet... Ik heb daar geen schade van ondervonden. Maar ik heb wel... Dat hij mij misbruikt heeft, is natuurlijk wel heel heftig geweest.
Ja, en dat gebeurde eigenlijk vanuit een situatie waarin hij ook echt je vertrouwenspersoon was. Ja. En je heel erg thuis met hem voelde.
En ik denk ook... kijk, ik was 15 en fysiek was ik ook al vergroeid. En ik hoorde er gewoon bij en we konden goed praten met elkaar. En ik denk ook dat... Doordat hij ook drugs gebruikte. Ik denk echt dat hij zoiets had. Als jij het oké vindt en ik vind het oké, dan moet dat zo gewoon kunnen. Hij heeft zich niet gerealiseerd, zeg maar, echt hoe zijn positie was en wat voor belang ik daar aan hechtte, denk ik.
Mm-hmm. Na het misbruik, heb je daar ook met hem over gesproken?
Ja, daar hebben we heel, heel veel gesprekken over gevoerd.
Is er ook aangifte gedaan?
Ja. Ja, want op het moment dat het echt helemaal een beetje uit de klauwen liep, raakte ik zeg maar zelf helemaal in paniek. En ik weet dat ik toen uit bed ben gestapt en ik ben me gaan douchen. Maar eigenlijk ook wat je bij veel slachtoffers hoort, van je voelt je zo vies. Dus ik ben me daar... helemaal gaan afboenen, zeg maar. En in paniek. Mijn vader is gewoon boef zo in slaap gevallen. En naar de buurvrouw gerend. En dus die woonde tegenover hem. En ik raakte helemaal ook daar helemaal in paniek. Dus zij heeft me naar een andere buurvrouw gebracht. En toen ging ze even weg en ze kwam terug met de politie. Ja, dat was vond ik ook heel beangstigend. Want ik wilde eigenlijk alleen maar weg, 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 weg. En mijn moeder, ik wil naar huis. Ja. En ik ben toen meegenomen naar het bureau. Daar ben ik ook hebben ze mijn verhaal gehoord. En uiteindelijk is er een hele goede vriendin van mij naar het bureau gekomen. En mijn moeder, om me op te halen. En het is best wel raar, want nu ik er natuurlijk over praat, komen natuurlijk heel veel beelden, zeg maar, terug. Toen ben ik met mijn moeder teruggegaan naar die buurvrouw, anno vriendin. En daar hebben we spullen van mij opgeslagen. Dan zou ik terug naar huis gaan. Alleen zij is, toen ik dus wegging, hebben zij ook nog ingebroken bij mijn vader. En toen hij op het bureau zat. Dus zij hebben en van hem nog spullen ontvreemd. En dus in een korte tijd is er eigenlijk best wel veel gebeurd. En ook heeft zij mijn spullen die ik bij haar heb neergezet, heeft ze ook verkocht of weggemaakt. Of, het was eigenlijk een onbetrouwbaar. Ja, ook drugs. Zij raakte ook verslaafd. En ik denk dat ik vanaf mijn 16 tot mijn 18 nog wel geprobeerd heb om contact met mijn vader te houden. En toen hebben we er wel maar, over gepraat.
Heeft hij daar ook, is er ook een rechtszaak geweest? Ja. En is hij daar ook voor gestraft?
Ja. Nou ja, hij is daarvoor gestraft. En hij heeft in totaal 4 maanden straf gehad. En 4 maanden straf, dat is... zij hebben ook een wietplantage toen in zijn huis ontdekt. Een kamertje met wietplanten. Daar kreeg hij 2 maanden voor. En voor wat hij bij mij had gedaan, 2 maanden. Dat vond ik best wel heftig eigenlijk. Moet ik zeggen. Ik bedoel, niet dat ik er belang bij had dat mijn vader gestraft werd. Maar het geeft toch een soort erkenning voor het leed wat je is aangedaan. Mm-hmm. En ik vond dat heel gek. Want die straf wordt met je gedeeld. Dus dat werd met mij gedeeld. Dat is natuurlijk best wel heftig als dan het ene in straf gelijk wordt gesteld. Terwijl je neemt het wel de rest van je leven mee, zeg maar.
Ja,
het had fijner gevoeld als bijvoorbeeld als ze hadden gezegd, nou ja, 4 maanden voor het misbruik en 2 maanden voor zoiets.
Ja,
een soort.
Ja, ja. Ja. Kan ik me heel erg voorstellen, ja. Ja. Heel raar.
Ja. En ik wilde verder ook niks, dus schadevergoeding, dat hoefde ik allemaal ook niet. Dat wilde ik niet.
En heb je toen een tijdje geen contact met hem gehad? Of ben je wel eens bij hem op bezoek geweest in het...
Nee, ik ben nooit bij hem in de gevangenis geweest. Maar het duurt nog heel lang voordat iemand ook vast wordt gezet. Mm-hmm. Dus ik kan me wel herinneren dat we nog wel met elkaar belden. Maar ik weet niet hoe snel dat na het incident is geweest. Of na het misbruik. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment... toen ging mijn vader nog meer drugs gebruiken. En hij ging ook heel erg van... nou, ik moet zitten. Dan moet ik naar de gevangenis en zo. Dat hij stelde zich op als slachtoffer naar mij. Mm-hmm. En dat kon ik toen ook niet meer erbij hebben. En toen heb ik het contact gestopt, ook eventjes een periode. Mm-hmm. Toen heeft hij gezeten en toen hebben we weer contact gehad. En ik denk dat toen ik 22 was of zo, zoiets, heb ik gezegd van oké, nou hier stopt het contact. Mm. Want mijn vader bleef drugs gebruiken, dus ik ja, dat was gewoon echt heel erg ingewikkeld. Mm-hmm. En toen heb ik voor mezelf gezegd, nou ja, weet je, ik krijg nu zelf kinderen, ik moet verder met mijn leven en dit voegt eigenlijk niks toe. En ik denk dat toen ik zelf moeder werd, kwam hij daarachter en heeft hij weer contact gezocht. En eigenlijk voor het eerst ook tegen mij gezegd, ik zit in een...
Simone, ik zit in...
Ik ben aan het afkicken van de drugs en ik ben verslaafd. En toen dacht ik, oké, dit is voor het eerst eigenlijk dat je weer erkent dat dat probleem er is. En
heb je ook gesprekken met hem gevoerd over het misbruik wat plaatsgevonden heeft?
Ja.
Was dat later of was dat...
Ja, ik wilde hem in ieder geval... Ik weet dat toen het gebeurd was en ik weer bij mijn moeder was. Kort daarna wilde ik hem heel wel zien. En ik weet niet precies waarom, maar wel omdat het gewoon echt heel heftig was. En ik was heel erg benieuwd van, en hoe gaat het nou met hem en hoe staat hij erin? Dat de eerste keer, ik kon het gewoon niet aanzien, zeg maar. Ik kon het niet... Ik zag alleen maar die handen die me hadden aangeraakt. Dus ik had echt geen ruimte om de rest te horen, zeg maar. En... Ik denk sowieso vanaf mijn 16e tot mijn 22e hebben we het er vaak over gehad. Mm-hmm. Er zijn familieleden die mij in de steek hebben gelaten. Die eigenlijk gewoon niet met de situatie konden dealen. Ja, daar maakte ik hem wel verantwoordelijk voor. En daar was ik ook wel heel kwaad over.
En niet met de situatie konden dealen? Waarom was dat?
Nou, bijvoorbeeld mijn opa en oma, die hadden zoiets, je woonde eerst bij hem en nu niet. En wat is er gebeurd? En ik kon dat niet aan hun vertellen van, nou, jullie zoon heeft mij misbruikt. Heeft aan me gezeten. En zij voelden natuurlijk wel, ja, van het klopt niet. Dus zij gingen maar graven en trekken. En op een gegeven moment zei mijn oom ook, ja, als hij maar niet aan je heeft gezeten. En toen zei ik, ja, ik ben bang dat dat eigenlijk dus wel is gebeurd. En toen had mijn oom zoiets, dan zou je het er wel zelf naar gemaakt hebben. En toen voelde ik wel van, ja, dit wordt heel erg ingewikkeld. Want ik kan niet, zeg maar, mijn oma gaan overtuigen wat haar zoon gedaan heeft. Maar ik kan ook niet mezelf als een soort van dader in deze situatie laten wegzetten. En mezelf dan weer verloochenen. Dus ik kwam heel erg sowieso klem te zitten. En toen ik 28, 29 was, kon mijn oma zelf tegen me zeggen van, ja, weet je, het spijt me echt en ik hoop dat je me wil vergeven, want ik kon het gewoon niet geloven dat mijn zoon dat kon doen. Ik wilde het gewoon niet geloven.
Heeft je vader ook spijt betuigd naar jou toe? Over wat hij gedaan heeft?
Ja. Maar wel, hij heeft het heel erg zo. En ik weet niet, hij zegt zelf van, ik kan het me niet herinneren en ik was onder invloed. En ik geloof jou, als jij zegt dat het zo is, dan geloof ik jou op je woord. En het spijt me echt verschrikkelijk, dat heeft hij wel gezegd. Ja. Hmm. Ja. En ook elke keer weer, als ik bijvoorbeeld zei, ja, maar door jou ben ik ook het contact met mijn opa en oma verloren. Mm-hmm. Of door die situatie. En of kon ik ook wel vertellen wat dat deed. En dat kon hij dan ook wel horen. Ja. Ja.
En het is ook wel heel wat, hè, om als je zoiets gedaan hebt, om dan toe te geven en te zeggen van, ik heb dat gedaan.
Ja. Ja, hij is onlangs overleden. En weet je, dan spreek je ook vrienden die, en kom je, ja, die dan ook wel zoiets hadden. Ja, nee, maar er was toen wel iets gebeurd. Maar toen had ik zoiets van, ja, maar vertel dan, wat is er dan volgens jullie gebeurd? Ja, je vader die vertelde dat hij gewoon zo'n beetje tegen je aan was gaan liggen en je zo vast is gaan houden. En ja, gewoon zoals hij is, zeg maar. Mm-hmm. Dus zo had hij dat een beetje zo verteld aan mensen die belangrijk voor hem waren. Ja, dat natuurlijk helemaal nooit zijn intentie was geweest, maar dat het waarschijnlijk dan zo en zo gegaan was. Mm-hmm. En ik snap het ook wel, want het is gewoon heel heftig. Het is heftig om te vertellen dat je dat hebt gedaan. En misschien heeft hij het ook wel echt een soort van verdrongen of eruit gezet of.
Heeft het jou geholpen, de gesprekken met je vader, om het een plek te geven dat het gebeurd is?
Ja. Ik denk, zonder die gesprekken was ons contact nooit hersteld. Dus dat zou nooit gebeurd zijn. Ja, en qua verwerking is het ook heel goed, omdat je krijgt met hele cruciale thema's te maken. Eigenlijk was ik het vertrouwen. Ik kon eigenlijk al niet echt van mijn moeder op aan. En die heeft me weggestuurd, om het maar even zo te zeggen. Dan ga je naar je vader. En ik kreeg toen, na die situatie, had ik heel erg in mijn hoofd. Nou ja, als je vader je kan naaien, dan kan iedereen je naaien. Dus er is maar één persoon op wie je kan bouwen. En dat ben je zelf. Mm-hmm. Dus het veranderde ook wel mijn levensvisie. Of mijn overtuiging.
Is dat nog steeds zo?
Ja, die is wel lastig. In die zin, het is wel een beetje een natuur geworden. Om op jezelf te vertrouwen. Dus maar dan speelt natuurlijk ook mijn jeugd, zeg maar, een rol. Mm-hmm. Maar ik ben wel, zeg maar, ook door mijn opleiding ook gaan zien van, ja, je sluit ook wel een heleboel buiten. Door daaraan vast te houden. En toen ben ik wel gaan kijken van, nou, welke mensen heb ik wel kunnen vertrouwen. En dat zijn er eigenlijk ook wel een boel geweest.
Ja. Dus je zet jezelf niet in de kou in dat opzicht?
Nee. Maar het is mijn natuur nog wel. En want het is mijn strategie. Mm-hmm. Al van jongs af aan.
Je winnende strategie.
Yes. Ja. Maar ik zie niet meer van iedereen. Je kunt niemand vertrouwen. Dat is wel veranderd, absoluut.
Het is ook belangrijk om als mens verder te gaan met je leven.
Ja.
Want je zult nog heel veel ontmoetingen hebben. En je bent dan misschien begin 20. Ja, je zult nog heel veel mensen leren kennen. Je moet toch samen met mensen je leven opbouwen. Op een gegeven moment krijg je een relatie, krijg je kinderen. Ja, dan moet je ook vertrouwen hebben in mensen. Is het dan zo dat je eigenlijk in het begin altijd de kat uit de boom bleef kijken als je een nieuw iemand ontmoette? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, dat eigenlijk weer helemaal niet. Want ik ben wel heel erg, ik luister heel erg naar mijn gevoel. En dus ik kan mensen zo binnenhalen. En als ze eenmaal binnen zijn, dan laat ik ze ook niet meer gaan, zeg maar. En ik kan mensen ook wel op een afstand houden. In mijn werk werkt dat weer heel anders, want dan is iedereen krijgt zijn plek. Dus, maar als puntje bij paaltje komt en ik heb hulp nodig, zal ik het eerst altijd zelf doen. Altijd. Ik zal nooit, zeg maar, om hulp vragen. Dat is het eigenlijk meer.
Maar soms moet je wel om hulp vragen, toch? In het leven. Dan, als je dan niet iets aangeeft, dan kom je er niet. Je ziet er wel uit, je komt op mij over als iemand die er wel is gekomen. Maar hoe werkt dat dan?
Je hebt ook gelijk. Je moet ook hulp kunnen vragen. En je ontneemt anderen ook iets. Je ontneemt anderen iets als ze niet mogen helpen.
Zeker. Ja.
Dus zo zie ik het ook wel. Van, ik geef anderen ook iets op het moment dat ze mij mogen helpen.
Tot zover dit eerste deel van het verhaal van Simone. Volgende week in deel 2 het vervolg hierop.
En ik moet wel zeggen dat na vandaag ik heel erg nieuwsgierig ben wat Simone volgende week gaat vertellen.
In de tussentijd kijk je ook op prisonshow.nl. Voor vandaag bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Yes, I'm back home in Huntsville again.